gaan door met onze studie in de Hebreeënbrief. Afgelopen twee studies heeft Ser vers 7 tot en met vers 13 behandeld. En de afgelopen week hebben we gekeken naar het concept van vermaning in de juiste context waarin de auteur het hier gebruikt. Vandaag gaan we door in vers 14, daar pakken we het weer op. Dus ik zou zeggen, laten we de tekst lezen, bidden en dan samen Gods woord ingaan en samen studeren. Vers 14, Hebreeën hoofdstuk 3. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd, heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet allen onder de leiding van Mozes, niet allen die onder de leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij danken u voor het samen zijn. We danken u voor het bestuderen van uw woord, Heer. Ik dank u voor de voorbereiding. Ik wil u vragen om door mij heen te spreken, Heere Vader, dat het woord in alle nederigheid goed uiteengezet mag worden, opdat we hiervan mogen voortleven, mogen groeien en u beter mogen leren kennen, Heere. We bidden in alle nederigheid, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. 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 De auteur, hij verwijst in hoofdstuk 3 naar een oud-testamentische periode, waarin Israël zich onder leiding van Mozes in de woestijn begaf. Ze verloren het vertrouwen in de Heere. Als gevolg daarvan heeft enkel een gedeelte van toenmalig Israël het beloofde land binnen mogen gaan. Onthouden de Joden Mozes als een grootheid zien. Hij is een groot voorvader voor hen. En we zien in dit hoofdstuk hoe de auteur Christus hoog geplaatst dan Mozes en de christenen aanspoort om elkaar te bemoedigen om hun geloof volledig op God te stellen, om God te vertrouwen. Ze moeten erop toezien dat nooit in iemand van hen een verdorven hart zal zijn vol ongeloof dat leidt tot afvalligheid van God. We hebben uitgebreid naar gekeken. En ditzelfde geldt ook voor ons vandaag. Ook wij moeten elkaar aanmoedigen en erop toezien dat niemand van ons geloof verliest en daardoor afvallig wordt. De auteur, hij gaat een tijd door met aansporen en waarschuwen tegen een verhard hart, ongehoorzaamheid, ongeloof en ook het wijzen op de gevolgen daarvan. En hij neemt de tijd om daarop te wijzen. Hij is hiermee gestart in vers 12. Dus laten we een klein stukje naar boven, of bladeren. Tegenwoordig iPads kun je naar boven scrollen, maar goed. In principe, we gaan naar vers 12. Dan lezen we. Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn voor ongeloof om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zou worden door de verleiding van de zonde. En vanuit die gedachte schrijft hij verder vanaf vers 14. Want wij hebben deel aan Christus gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Oké, om te beginnen, in vers 14, waar we nu zijn, en vers 6, wat we al eerder hebben behandeld, zien we een duidelijke parallel. We zien een feit gevolgd door een voorwaarde. Dus laten we vers 6 erbij pakken. We bladeren terug of we scrollen naar boven. We lezen in vers 6 het volgende. Christus echter is getrouw over zijn huis als zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. In vers 6 lezen we het feit: zijn huis zijn wij, dus alle gelovigen hebben deel aan zijn huis, verbondenheid met Christus, zoals we zien. In vers 14 lezen we het feit: we hebben deel aan Christus. En ook hier geldt dat alle gelovigen deel aan hem hebben. Dus dat hebben we. Vervolgens zien we dat in beide versen bij dit feit ook nog een voorwaarde wordt genoemd. En beide eindigen ook identiek. Laten we ernaar gaan kijken. In vers 6 is de voorwaarde: als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Vers 14 is de voorwaarde: als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Dus wat blijkt hieruit? Er heeft een grote levensveranderende gebeurtenis heeft er plaatsgevonden. En dankzij de genade van God hebben wij deel aan Christus gekregen. Wij zijn zijn huis. Maar daar is niet waar het stopt. Er is nog een blijvend proces. Het proces van heiliging, het gaat door. En we worden opgeroepen om daarin in te spannen. Onthoud wat Paulus schrijft aan de Filippenzen, dat we met vrees en beven aan onze zaligheid moeten werken. Dat is wat Paulus schrijft aan de Filippenzen. We hebben dit nu gezien, het parallelle gedeelte. Houd hem vast. Verderop gaan we er nog eentje zien. Goed, de auteur geeft te kennen: we hebben deel gekregen aan Christus. Wat houdt het in? Deel gekregen hebben aan. Gekregen duidt een verandering aan. Iets is gekregen. Hier een nieuwe identiteit. Een nieuw leven. Een nieuwe staat. Het was eerst zo. Of het was eerst niet zo, excuus. Maar nu is het wel zo. Die verandering heeft plaatsgevonden. Dus deel aan Christus. Dat is de actuele status van de gelovigen. Het is onze actuele status. In het Engels klinkt het mooi: partakers of Christ. Dus deelgenoten, deelachtig aan Christus geworden. Dat is wat we zijn. En dit werkt door op heel veel vlakken. Deel aan het lijden met hem. En laat het lijden met hem geen ontmoediging zijn, want Peter schrijft: maar verblijdt u naar de mate waarin uw gemeenschap aan het lijden van Christus, opdat u zich in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Maar verblijdt u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, omdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. We hebben deel aan zijn overwinning, deel aan zijn erfenis, deel aan de volmaaktheid in hem, deel aan het hemels burgerschap, aan de gelijkvormigheid, aan zijn verheerlijkt lichaam, het regeren met hem, gelijkgemaakt in zijn dood. Aan hem gelijk, zo ook in zijn opstanding. En zo kunnen we nog verder door blijven gaan. En soms kunnen in Bijbelse contexten woorden als neem glorie, neem overwinning, erfenis, het hemels koninkrijk en zulke soort termen. Soms kunnen ze bijna klinken als enkel grootse taal, bijbeltaal als het ware. Iets wat bijna te mooi is om waar te zijn. En hoewel wij alle Gods woord aannemen, lijken ze toch op de een of andere manier bijna onwerkelijk, deze dingen. Maar ik wil ons vanavond daarop attenderen dat ten eerste, bijbeltaal is simpel Gods levende woord. Het is de waarheid. Maar als kind van God zijn deze dingen die we hier lezen, deze dingen hier zijn, het is werkelijk jou, het is jouw werkelijkheid, alles wat hierin staat. Het is de werkelijkheid en het is ook ons werkelijkheid samen, wat we hier lezen. Deel aan Christus zijn, het is een gezamenlijk ding. Een solistisch christelijk leven, dat bestaat niet. We kennen geen solistisch christelijk leven. Want wat schrijft Paulus aan de Romeinen? Laten we bladeren naar Romeinen 12, alsjeblieft. Romeinen 12, vers 4. Vanaf daar pakken we het op. Wat schrijft hij aan hen? Want zowel wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet allen dezelfde functie hebben, vers 5. Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Eén lichaam in Christus. En neem hierin mee ook hen die al reeds gestorven zijn. We gaan elkaar zien of we gaan elkaar weer zien. En ook hen die in de toekomst nog geboren moeten worden. Samen met hen zijn we ook één lichaam in en of met Christus. Paulus schrijft ook aan de broeders in Korinthe. Dit hebben we vele maanden geleden ook bestudeerd, 1 Korinthe 12. En dan gaan we naar vers 27. Daarin schrijft hij: samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Dus het rijmt en correspondeert met wat we zojuist hebben gezien, hè? Goed. Deel hebben aan Christus. Het houdt niet in met één been in Jezus Christus wanneer het ons uitkomt, en met het andere been uit Jezus Christus wanneer het ons juist niet uitkomt. Dat is niet wat deel hebben aan Christus inhoudt. Het is geen kwestie van wat wel bij je past of wat niet bij je past, want dit heeft eeuwige consequenties. We hebben daarin geen keuze. Het passen, net zoals hoe we kijken naar of een club of een magazine of wat dan ook, of een subcultuur of wat dan ook bij je past. Het is ook geen kwestie van hoe voeg ik Christus toe aan mijn leven, of waar binnen mijn leven is ruimte om Jezus Christus daarin te passen. Nogmaals, ik zei het net al, die ding heeft eeuwige consequenties. Christus zegt, we kennen deze woorden, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden, staat gedocumenteerd in Lucas. Een gelovige heeft niet in stukjes deel aan Christus. Het is onmogelijk om je te identificeren met Christus door slechts enkele aspecten aan te nemen van hem en juist in andere zaken je van hem af te keren. De christelijke liefde, dat gedeelte, dat vind ik wel leuk. Daar kan ik me in vinden. Dus dan ben ik ook wel een beetje christen. De wijsheid van Christus, die vind ik wel leuk. Dat zijn goede en mooie levenslessen. Daar heb ik wel iets aan. Slechts geïnteresseerd zijn in de wonderen en de tekens die hij deed, en geen interesse hebben in de rest. Ik heb mensen die dat hebben. Een bijbelachtig moreel leven leiden, maar God aanbidden, dat gedeelte is niet nodig, want ik leef moreel goed. Zie ik in de Bijbel. Of uitspraken die gedaan worden. Ik zie bij Huppel de Pup dat hij er bijna is. Hij doet veel dingen al volgens de Bijbel. Dus eigenlijk is hij wel een klein beetje christen. Ik vind hem wel een beetje christen. Hij is er bijna. Nogmaals, we begrijpen dat deze woorden niet vanuit mij komen. Het zijn slechts voorbeelden van. Maar nogmaals, het is niet mogelijk om je te identificeren met Christus door slechts enkele aspecten van hem aan te nemen en je in andere zaken van hem af te keren. In Efeze leert Paulus dat wij ons door in liefde aan de waarheid te houden, wat zegt hij dan? In alles toe zouden moeten groeien naar hem. Ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien aan hem. En hem die het hoofd is, namelijk Jezus Christus. Amen. Dus niet in sommige dingen. De schrift leert ons in alle dingen. Deelgenoot zijn in Christus gaat gepaard met gehoorzaamheid aan hem. En gehoorzaamheid aan hem, dat excludeert slavernij aan al het andere, betekent de focus daadwerkelijk op Jezus Christus houden. En denk aan wat de auteur in het eerste vers van dit hoofdstuk schreef, wat we ook al hebben benaderd. Heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, zegt hij, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Jezus Christus. Want dat is het focuspunt. Dus de gelovige heeft deelgenootschap in Christus. Dan de vraag, kunnen we hier neutraal in zijn of vergt het iets van ons? Kunnen we neutraal zijn of vergt het iets van ons? Nou, we hebben de inspanning. Dus het gedeelte dat parallel is aan vers 6, dat is wat we zojuist hebben gelezen. De auteur, hij stelt hier een voorwaarde. We hebben deel aan Christus gekregen, we hebben hem net gezien, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe, hoe onwrikbaar vasthouden. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Beginsel van de vaste grond. Hoe vol van geloof zijn we? Hoe gegrond in het geloof zijn we? Zijn reflectievragen die we aan onszelf kunnen stellen en kunnen toetsen. Zij die de zekerheid, het vertrouwen vasthouden, onwrikbaar, gefundeerd, oftewel vaststaan in het geloof dat God zijn belofte vervult. Zij die dat tot het einde vasthouden, zijn deelgenoten aan Christus. En volharding, het kan niet ontbreken van ons geestelijk leven. Het is een essentieel onderdeel, onlosmakelijk verbonden aan onze christelijk leven. Laten we kijken naar vers 15. Daar schrijft de auteur, nadat hij 14 heeft geschreven, terwijl er wordt gezegd: Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de verbittering. En dit is bijna een gelijke herhaling van wat we lezen in vers 7 en 8, dat geciteerd is uit Psalm 95. We ook behandeld. We lezen een stukje naar boven in vers 7. Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering op de dag van de verzoeking in de woestijn. Heden, verhard uw hart niet. Heden, nog een keer, verhard uw hart niet. Wat een hoge urgentie of hoge urgentie aantoont en iets dat niet lichtzinnig genomen moet worden. Wat leert Spreuken ons? Wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. Wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. Wat lezen we in Romeinen? Maar in overeenstemming met uw hardheid, schrijft Paulus, en uw onbekeerlijk hart? Hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van, het rechtvaardig oordeel van God? Dus, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Zoals de auteur schrijft en dan aan de broeders hier, zoals in de verbittering. Oftewel, raak niet verbitterd, zoals wat we zien bij het volk van Israël. Vanaf vers 16 gaat de auteur verder in op de verbittering om tot het punt te komen dat Israël het beloofde land, hetgeen God voor ogen had voor hen, niet binnen kon, dat het volk het land niet binnen kon gaan. Althans, een deel van hen kon het land niet binnengaan. Te lezen, hij schrijft in vers 16, want hoewel sommigen die stem gehoord hadden, hebben zij hem verbitterd, maar niet allen onder leiding van Mozes, maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren getrokken. Van wie zijn de lichamen gevallen? De toorn van de Heere was op hen die morden, hen die aan het morren waren. Ze hebben God gehoord, ze zijn getuigen geweest van zijn trouw, ze zijn getuigen geweest van Gods kracht. Hij heeft hen miraculeus uit Egypte geleid. Vervolgens heeft hij hen ook onderhouden. Ze konden eten en een hele hoop andere dingen. En nadat ze door de Rode Zee zijn gegaan en God heeft afgerekend met de Egyptische troepen die achter ze aankwamen, kwamen ze terecht in de woestijn. En ook in de woestijn, daar hebben ze ook de grote werken van God gezien en de wonderen aanschouwd. Ze hebben dingen gezien waarvan wij nu kunnen denken, oké, hoe kan je God verloochenen nadat je zijn grootheid op die manier hebt gezien? Soms denken wij zo na over die dingen. Grote dingen, Gods grootheid, wonderen. Hij heeft wonderbaarlijke dingen gedaan in Egypte, in de woestijn. Dingen die wij vandaag niet zien. Denken we, maar hoe dan? Hoe kan het dat jullie die dingen zien en God op die manier verloochenen? Daar in de woestijn hadden ze de gelegenheid juist om het geloof in de Heere zichtbaar te maken. En daar hadden ze de gelegenheid om ook te bewijzen dat ze het geloof konden vasthouden. Maar ondanks hoe de Heere zich heeft laten zien, waar deed Israël? Ze rebelleerden toch tegen God, ze morden, ze klaagden, ze raakten verbitterd, ze werden ongehoorzaam en ze verloren het geloof. Ik zei net, we hebben al die dingen gezien en dan denken we bij onszelf, oké, maar als God zichzelf zo laat zien, dan hoe kunnen deze mensen op die manier afvallig worden? Maar laten we het even wat dichterbij trekken. Laten we het naar vandaag trekken. Want God spreekt vandaag door zijn woord. Hij spreekt door zijn woord. Eenmaal uit de duisternis getrokken, hebben wij nu de gelegenheid om ons geloof in God zichtbaar te maken. Voor ons geldt hetzelfde. We hebben een wereld en die wereld trekt aan ons. We hebben emotie. Emotie wil leiden. Het wil nou eenmaal leidinggevend zijn in ons leven. We dragen ons vlees, dragen we met ons mee. En we weten dat ons vlees rebelleert tegen de geest. We weten ook dat zonde op de loer ligt. En dan de vraag, wat doe je wanneer je geloof op de proef wordt gesteld? Wat doe je wanneer je geloof op de proef wordt gesteld? Deze dingen die we hier zien, ze zijn met Israël gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar de kwade dingen, zoals zij dat ook hebben verlangd. Ze wilden weer teruggaan op een gegeven moment naar Egypte. Sommige mensen hier in het heden, die verlangen naar bepaalde aspecten van hun zondige leven. Voor Christus, dat moet ik er nog aan toevoegen. Maar nogmaals, zoals ik zei, dit ter voorbeeld van hoe het niet moet. Dan lezen we een aantal retorische vragen die ingaan op de consequenties van de zonde van de Israëlieten. We gaan door in vers 17. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? Oké. Dit ging om een hele generatie die werd bestraft. Een hele generatie die het beloofde land niet mocht binnengaan. Twee studies terug hebben we al een stuk uit nummer 14 gelezen. Daar lezen we een wat volwaardiger verslag hiervan. Ik wil graag nogmaals een stukje lezen, dus laten we gezamenlijk bladeren naar nummer 14, alsjeblieft. Nummer 14. Oké, we gaan wat lezen. En we gaan lezen vanaf vers 1. Voorafgaand. Mozes heeft hij heeft verkenners gestuurd om het beloofde land te verkennen. En dan gebeurt er iets. Bij terugkomst zien we dat ze een kwaad gerucht laten uitgaan bij de Israëlieten over het beloofde land. Hè? Ze zeiden dat het land, dat het een land was dat zijn inwoners verslindt. Dat ze daar dat het volk daar uit grote mannen bestond, mannen van grote lengte. Dat er reuzen waren en dat ze als sprinkhanen in hun ogen waren. Dus totaal geen teken van geloof, wat we hier zien. Dus dat is hoe zij, wat ze delen met het volk. En dan zien we de reactie van de gemeenschap vanaf vers 1. Dus nummer 14, vanaf vers 1. Als volgt. Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. En al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aaron. Heel de gemeenschap zei tegen hen, waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven. Waren wij maar gestorven. Dit zie je, denk ik, goed letten op de dingen die we zeggen. Vers 3. Waarom brengt de Heere ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar, laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren. Er gaan hier veel dingen mis. We hebben vanavond geen tijd om hierop in te gaan. Maar het gaat compleet fout hier. Compleet fout. Maar ergens, het is confronterend, omdat het me laat denken hoe wij soms, het laat me denken hoe wij soms geen stap durven te zetten omdat we vrees hebben. Daar is waar het me aan laat denken, als ik een spiegel voorhoud. En wat dan? Dat leidt ertoe dat we blijven hangen in een comfortabele, verlammende positie. Daar blijven we in hangen, want dat is wat we kennen. Verlamming. In werkelijkheid vertrouwen we gewoonweg niet op de Heere. Dat is wat het is. En wat is ook wat het is? Dat wij dingen zelf invullen. Doordat we niet het vertrouwen geven aan God of hebben in God. Ongeloof, het houdt ons tegen. Ongeloof houdt ons flink tegen. We zien wat er hier gebeurt. Terwijl aan de andere lijn is wat we moeten doen. We moeten vertrouwen op de Heere. Dat is wat er aan de andere kant staat. Dus Israël, ze jammeren, ze jammeren, ze jammeren. En dan Mozes en Aaron, ze werpen hun gezicht ter aarde voor de hele verzamelde gemeenschap. En ook Jozua en Caleb en nog twee anderen die samen met hun het land zijn gaan verkennen. Ze scheuren hun kleren en dan proberen ze nog het volk tevergeefs te wijzen op het feit dat het land, dat het overvloeit van melk en honing. Zo wijzen ze erop dat ze zich niet tegen, dat ze niet tegen de Heer in opstand moeten komen. Zo wijzen ze het volk erop dat ze niet bevreesd moeten zijn. En ze geven ook aan dat de Heer met hen is. Dus vertrouwen in de Heer, heb vertrouwen in Hem. Niets kan ons overkomen. Ik parafraseer. Maar dit is het punt. Wat doen deze mannen? Ze doen juist wat juist is. Dat is wat ze hier doen. Maar wat is het gevolg hiervan? Het volk wil ze stenigen. Die mannen doen wat juist is. Het volk wil ze stenigen. Wat zien we? Hardhorendheid. Ze luisteren niet. Dus dit is een perfect voorbeeld van hoe een verhard hart je weerhoudt van Bijbelse bemoediging. Bemoediging van je broeders en je zusters. Niet willen luisteren naar Gods waarheid. Geen hoop willen aannemen. Of willen staan in het hoopvolle. En ga zo maar door. En dit zijn dingen die we echt moeten inzien. Als we kijken naar wat er zich in die periode heeft afgespeeld. Dus de oproep om je niet te verharden. Het is een hele serieuze, een ernstige oproep. Dus Israël, opstandigheid, nul vertrouwen, ongeloof in de Heere. Al die dingen spelen. Afvalligheid. Ondanks de grote werken die ze bij de Heere hebben gezien rondom de uittochten uit Egypte. En daarna, laten we even een stukje verder gaan naar vers 11. Dan zien we dat de Heere daarna spreekt tot Mozes. Vers 11 en 12. De Heere zegt tegen Mozes: hoe lang zal dit volk mij nog verwerpen? En hoe lang zullen zij niet in mij geloven, ondanks al de tekenen die ik in het midden van hen gedaan heb? Ik zal hen met de pest treffen en ik zal het verstoten. Sorry, ik zal het met de pest treffen en ik zal het verstoten. En ik zal u tot een groter en machtiger volk maken dan dit is. Dat is wat de Heere zegt. En wat gaat er vervolgens gebeuren? Wat gaat Mozes doen? De leider dat hij is. Mozes, hij pleit voor het volk. Hij pleit voor ze. En hij vraagt aan de Heere om hen te vergeven. En dan zegt de Heere: op uw woord heb ik hun vergeven. Laten we verder gaan naar vers 20. Daar zien we dat trouwens staan. De Heere zei: op uw woord heb ik hun vergeven. Maar dan, daar gaan we door in vers 21. Echter, we gaan even een stukje lezen. Ik ga doorlezen tot en met vers 33. Echter, zo waar ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de Heere vervuld worden. Want al de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en mijn tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die mij nu al 10 keer op de proef gesteld hebben en niet naar mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat ik hun vaderen gezworen heb niet zien. Ja, geen van allen die mij verworpen hebben zullen het zien. Maar mijn dienaar Caleb, omdat in hem een andere geest was en hij erin volhard heeft, hier zien we, hij heeft daarin volhard heeft mij na te volgen, hem zal ik brengen in het land waar hij geweest is en zijn nageslacht zal het in bezit nemen. De Amalekieten en de Kanaanieten wonen in het dal. Keer morgen om en trek verder de woestijn in de richting van de Schelfzee. Oké. Daarna spreekt de Heere tot Mozes en Aaron. Vers 26, we gaan door. Vers 27, hoe lang zal ik nog bij deze boosaardige gemeenschap blijven die tegen mij mort? Ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord waarmee zij tegen mij morren. Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt de Heere, voorwaar. Ik zal met u doen zoals u ten horen van mij gesproken hebt. Ik moet denken aan wat ze zeiden, waren we mij maar dood en noem maar op. In deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, te weten allen van u die geteld zijn, naar een volledige aantal van 20 jaar oud en daarboven, u die tegen mij gemord hebt. U zult beslist niet in dat land komen waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik u daarin zou laten wonen, behalve Caleb, de zoon van Jefune, en Jozua, de zoon van Nun. Uw kleine kinderen, van wie u zei, zij zullen tot prooi worden van de vijand, hen zal ik erin brengen en zij zullen dat land dat u verworpen hebt leren kennen. En hier gaan we hem weer trechteren. Nu komt hier dat stuk waar de auteur in vers 17 over schrijft met alle voorcontext. Maar wat u betreft, uw dode lichamen zullen in deze woestijn vallen. Uw kinderen zullen 40 jaar in deze woestijn rondzwerven en zij zullen uw hoererij dragen totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Totdat uw dode lichamen in deze woestijn vergaan zijn. Nogmaals, ik pak vers 17 er weer bij. Op wie was hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? Vraagteken, retorisch. Wat zien we hier? Heftige consequenties. Morren tegenover God, tot verharding, heftige consequenties. Morren tegenover God, tot ongeloof, heftige consequenties. Morren tegenover God, tot opstandigheid, heftige consequenties. Nogmaals, op wie is hij dan 40 jaar lang vertoornd geweest? Op hen, die generatie Israël, die tegen hem gezondigd hadden, geklaag, gemor, opstandigheid, ongehoorzaamheid. Zij zijn het van wie de lichamen gevallen zijn in de woestijn. En hun kinderen zouden 40 jaar lang in de woestijn zwerven. Heftige consequenties. In dit laatste gedeelte van deze sectie zien we, gaan we terug naar Hebreeën 3. Zien we in vers 18 opnieuw een retorische vraag. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan, dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren? Retorisch. Het antwoord spreekt voor zich. Wie dat zijn, hè? En vers 18 wordt opgevolgd door vers 19. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Onthoud dat ik net dat we net naar wat parallellen hebben gekeken. Laten we ook deze twee versen, vers 18 en 19, laten we die ook in samenhang bekijken. Want ook in deze twee versen zien we, net als bij vers 6 en vers 14, een duidelijke parallel. We gaan het op dezelfde manier doen. Wat is het feit? In vers 18 lezen we dat zij zijn rust niet zouden binnengaan. Feit. In vers 19 lezen we dat zij niet konden ingaan. Feit. Twee feiten. En beide versen geven ons ook een reden voor dit feit. Vers 18 leert om wie het gaat. Nee, om wie het gaat. Ja, dat ook. Maar daar ligt niet de klemtoon op. Op hen die wat? Die ongehoorzaam geweest waren. De reden is ongehoorzaamheid. Vers 19 leert vanwege wat konden zij niet ingaan? Vanwege hun ongeloof. Dus het gelijke, de parallele reden hier is ongeloof. Dus ongeloof en ongehoorzaamheid zijn beide cruciale zaken die catastrofaal zijn voor onze relatie met de Heere. En ongeloof is een van de grootste, of in ieder geval een grote katalysator van ongehoorzaamheid. En dan weer met alle gevolgen van dien. En ik geloof dat we vele voorbeelden kennen van afbrokkelen binnen deze volgorde, met deze opbouw. Zie, ongeloof, dat leidt tot ongehoorzaamheid aan de Heere, brokkelt af, met afvalligheid. Maar laten we vastgrijpen en aangemoedigd worden door hoopvolle zaken. Laten we dat doen. Dus zet die parallellen uit vers 18 en 19 tegenover het parallelle gedeelte van vers 6 en vers 14, waarmee we zijn begonnen. Dus ongehoorzaamheid en ongeloof. Die twee catastrofale zaken die ons afhouden van Christus, die ten opzichte van de voorwaarden die we onwrikbaar moeten vasthouden, waardoor we juist in Hem zijn. Dus nogmaals, feit, zijn huis zijn wij, de voorwaarden, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, uit vers 6. Een feit, deel aan Christus zijn wij, voorwaarde, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden, is wat we zien uit vers 14. En hij doet het willen en het werken naar zijn welbehagen. Ik wil afsluiten met een aansporing tot heilig leven die Paulus aan de Filippenzen doet. Laten we gaan naar Filippenzen 2, vers 12, alsjeblieft. Vers 12 tot met 16. Ter afronding. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen. In Jezus' naam. Amen. Laten we bidden. Almachtige Vader, wij danken u voor het woord, Heer. Ik bid dat u hiermee verder doet wat u nodig acht, Heer. Wij danken u voor de rijkdom die schuilt in uw woord. Wij danken u dat wij Israël als voorbeeld hebben, Heer. Heer, ik wil u vragen om ons hart te openen, onze ogen te openen, om ook echt te kijken naar, ja goed, de zaken die we vanavond hebben behandeld. En ook te kijken naar hoe wij ons gedragen, Heere Vader. Hoe ons hart is, Vader. Hoe wij wandelen, Heere Vader. Heere, maak ons klein onder u, Heere. Verhoog uzelf, Heere. Vader, help ons om onwrikbaar vast te blijven houden aan het geloof, Heere Vader. In het geloof, Heere Vader. Om op u te blijven zien, Heere God, en elkaar daarin aan te moedigen, Heere God. Vader, ik dank u voor alle studies die we samen mogen doen. Ik dank u voor alle bronnen die we hiervoor kunnen raadplegen, Heere Vader. Commentaren, Heere Vader, studiebijbels, preken, Heere Vader, gesprekken met elkaar, Heere Vader. Dank u dat we in een tijd leven waar deze middelen tot onze beschikking zijn, Heere God. Vader, help ons om te snakken naar uw woord, het te willen blijven bestuderen, Heere Vader, het te begrijpen, Heere Vader, dat het leeft in ons hart, Heere. We loven en we prijzen uw grote naam. We danken u voor alles wat u doet en heeft gedaan, Heere Vader. In Jezus Christus' naam bidden wij. Amen.